Zo draaien. Goedemorgen allemaal. Heerlijk om er weer te zijn. En zoals jullie kunnen zien, gaan we het vandaag hebben over, is geloof nou een zegen of een last voor je? En dan na zo'n vrolijke ochtend denk je, ja, moet ik daar nu bij stilstaan? Maar dan denk je, ja, het is toch wel goed om daar even bij stil te staan. En we gaan vandaag ook twee gedeeltes lezen. Ik ga jullie er helemaal mee doorheen nemen, om uiteindelijk die antwoord te vinden op die vraag, is geloof een zegen of een last van je? En we gaan lezen uit Markus 2, het laatste verse en de eerste verse van Markus 3. En daarin vinden we twee gedeeltes waarin Jezus wordt geconfronteerd met de fariseeën en hoe die met hem omgaan en hoe hij vervolgens met hen omgaat. En dan hopen we aan het einde van mijn verhaal misschien een conclusie te kunnen trekken. Is het nou een zegen of een last voor je? Laten we gewoon simpelweg beginnen met, even kijken of die aanstaat. Ja. Nee, is dat nog niet aan? Zo staat hij aan. Hij doet het, helemaal goed. We beginnen met Markus 2, vers 23. Je kunt meelezen achter op het scherm. Deze vertaling is uit de herziene Statenvertaling. En het gebeurde dat hij op een sabbat door de korenvelden ging. En zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken. Nou, dan even voordat ik helemaal verder ga lezen, wil ik even hier stilstaan. Even, wat is de situatie? Eerst even een aantal feiten op een rij. De aren waar het hier om gaat, het graan, het koren, dat is van God. Want hij heeft uiteindelijk het zaaigoed geregeld. Hij heeft de regen gegeven, hij heeft de zonneschijn gegeven, dat het uiteindelijk uit de grond omhoog kwam. En het is allemaal van hem, ook de regen die dus neerviel. En het graan dus wat ze aten, wat de discipelen, Jezus loopt door die velden heen, en zijn discipelen lopen achter hem aan. En Matthäus, in Matthäus staat dat ze honger hadden. Staat niet in dit deel, maar ze hadden honger. Dus ze halen zo graan en ze eten dat. En dan is het goed om te weten dat dat graan dus van God is. En dat het van God kwam. Hij is de eigenaar en wij zijn de rentmeesters. En we lezen nog een aspect. Het is de Sabbat. En ook de Sabbatdag, komt ook van God. Want dat heeft hij ooit aan het volk van Israël gegeven toen ze uit Egypte waren weggevlucht, heeft God de Sabbat gegeven als een speciaal teken tussen hem en het volk van Israël. Als een speciaal verbond. En het was Gods voorzienigheid die uiteindelijk zei van oké, dit is een speciale dag en op die dag in de week mag je rusten van al je inspanningen. En wat de discipelen daar deden door graan te plukken, was niet dat ze de wet van God overtraden. Want voor zover het gaat over het plukken van het graan, ik weet niet of je deze tekst kent, in Deuteronomium vers 23, wanneer u in het staande koren van uw naaste komt, dus dat graan wat niet van jezelf is, mag u met uw hand aren plukken. En ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, graan plukken, dat je zo die wuivende palm hebt, we hebben altijd dat beeld wel van die goudgele wuivende palm, en dan loop je door dat veld heen, en haal je zo langs die stengel zo omhoog en dan blijft dat graan zo in je vingers zitten. En dat wrijf je dan zo en dan blaas je dat weg. Van dat kaf wordt dan van dat koren gescheiden, zoals dat dan heet. En dan kun je dat eten. En dat deden ze dus omdat ze honger hadden. En dan komen die fariseeën, die zijn dan daar ook ineens. En de fariseeën, die zeiden dan tegen hem, tegen Jezus, zie, waarom doen zij op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? En het is heel frappant om uiteindelijk te zien dat die fariseeërs Jezus volgden. Om te zien of ze wellicht, of Jezus en wellicht de discipelen, een wet overtraden. Maar door dat te doen, overtraden ze wel hun eigen regels. Want de fariseeërs staan bekend om dat ze heel veel regels hebben toegevoegd aan de regels en de wetten die God gegeven heeft. En een van de regels namelijk is dat je op de Sabbatdag, dat is de regel die zij zelf hebben ingesteld, de fariseeërs, de schriftgeleerden, niet meer dan 1900 stappen op een dag mag zetten, anders ben je aan het werk. Nou, en als je dus helemaal door de korenvelden heen gaat, dan kun je op je klompen aanvoelen, dat is meer dan 1900 stappen. Dus uiteindelijk heb je hier dus een groep die dus hun eigen wetten overtreedt om te zien of anderen hun wetten overtreden. Heel bijzonder. En dan beschuldigen zij Jezus dat zijn discipelen iets ongeoorloofs doen. En dat op de Sabbatdag. En als je opvalt, er staat iets wat niet geoorloofd is. Dus ze specificeren het niet. Ze zeggen niet, dit of dit doe je heel specifiek fout. Ze laten het een beetje in het midden. Op de Sabbat doen ze iets wat ongeoorloofd is. Maar ze doelde daarbij op de wet die God aan Mozes heeft gegeven in Exodus 31. Die zegt dat de Sabbat heilig is en dat die in acht genomen moet worden. En dat ieder die op die dag werk verricht, uit het midden uitgeroeid moet worden. Daar doelen ze op. En nou ja, zoals we net al lazen, de discipelen overtraden in ieder geval niet de wet dat ze aren plukten. Dat deden ze niet. Want dat kwam uit het woord van God. Maar wat er wel gebeurde, is dat ze de wet van de Farizeeërs overtraden. Dat is wat er gebeurde. Want de Farizeeërs die wilden namelijk zeker weten dat het volk van Israël de wetten van God niet zouden overtreden. En wat ze dan deden, is dat ze een hele hoop subwetjes hebben gemaakt aan de wetten van God. En dat er dus allerlei voorwaarden dus werden toegevoegd aan de wet van God, om er maar voor te zorgen dat de wet van God niet werd overtreden. Dan denk je, ja, is op zich in basis natuurlijk een goede gedachte. Maar als je dan weet dat bijvoorbeeld de wet die God heeft gegeven over de Sabbat, dat zij er vervolgens 39 wetten overheen hebben gezet, nou ja, dan weet je ongeveer hoe heftig het wordt. Hoe moeilijk wordt het dan om dat vol te houden. En een derde van die regel was dat je op de Sabbat niet mocht oogsten. En dan is natuurlijk de vraag, is dit dan oogsten als je even met je hand eroverheen gaat? En Jezus die ziet dat. En Jezus weet wat dat doet met de mensen. In Matthäus, even kijken of hij nou, Matthäus, ja. Daar zegt Jezus, want zij, en dan heeft hij het over de schriftgeleerden, zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En zij leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Dus ze leggen de lasten bij de mensen neer en zelf, weet je, van staan ze een beetje boven de wet. En de discipelen hadden dus graan geplukt en de beschuldiging van de Farizeeërs was dus impliciet, want ze laten het een beetje in het midden, dat ze de Sabbatswet hadden overtreden. En dan is Jezus, die gaat niet in verdediging, maar die antwoordt uiteindelijk de hele aantijging met een voorbeeld. In Markus 2, vers 25. En hij zei tegen hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij bij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abbatjar, de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft die niemand mag eten behalve de priesters. En ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. Dus Jezus relateert het niet zozeer aan de dingen, maar aan het feit dat ze honger hebben. En ik weet niet, herken je het sarcasme wat Jezus stiekem hier neerlegt? Heb je niet gelezen? Tegen de schriftgeleerden zeggen, heb je niet gelezen? De schriftgeleerden wisten als geen ander, die kenden de schriften van voor tot achter. Dus natuurlijk wisten ze dat wel. En Jezus doelt hier namelijk op een wet, die zegt dat er elke week 12 verse broden, een symbool van de 12 stammen van Israël, in de tempel gebracht moesten worden en die oude broden van de week ervoor moesten vervangen. En deze broden waren heilig. En daarna bedoeld als eten voor de priesters. En wat Jezus met het voorbeeld bedoelt, is dat als David en zijn volgelingen het geoorloofd is, om met goedkeuring van de hoge priester in de tijd, een door God ingesteld heilig symbool te schenden, weet je, dan is het met toestemming van de Zoon van God, zeker voor de discipelen geoorloofd, om onbijbelse regels te overtreden. En daarna wijst hij de schriftgeleerden op het principe van de Sabbat. En dat is ook een hele mooie, als je erover nadenkt. En hij zei tegen hen, tegen de Farizeeërs, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. Hij pint ze hier recht op het hart van, daar gaat het over. Want Jezus zegt hen, weet je, de Sabbat moet geen steen om de nek worden van de mensen. Dat moet niet een zware last worden van de mensen, voor de mensen dat alle regels die eromheen verzonnen zijn, om die te kunnen houden. Maar het moet juist een zegen zijn. Het moet een zegen zijn dat je de Sabbat houdt. En God weet dat het leven zwaar is en dat je van al het werken gewoon een dag mag rusten. Dat is de bedoeling daarvan. En dat doet me denken aan die journalist die ooit een verslag maakte van hoe kinderen hun eerste dag op de lagere school ervaarden. En weet je, heeft hij hele gesprekken met die kinderen en dan vraagt dan op een gegeven moment aan een klein jongetje, wat ga je later worden als je groot bent? Oh, dat jongetje kijkt zo heel moe, zegt hij dan. Heel moe. Want die ziet natuurlijk die ouders gaan, weet je, die gaan maar door. En dat is ook onze maatschappij. Weet je, we moeten maar doorgaan. En we overtreden uiteindelijk de wet die God gegeven heeft aan het Joodse volk, die ook zo voor ons geldt. En of het dan op de zaterdag of op de vrijdag of op de zondag, weet je, het gaat er even om dat we een dag rust mogen nemen. En dat hij dat ons zo gunt, omdat hij weet dat het leven zo zwaar is. En dat jongetje had het wel gezien. Weet je, die had gezien van, hé, ja, als ik zo ga leven, dan word ik gewoon moe van al dat werken. En dat herkennen we wel. En God had het al lang voordat hij het aan Mozes had gegeven, al in zijn eigen principe vastgelegd, bij de schepping van de hemel en aarde. 6 dagen was hij daarmee bezig geweest. En 1 dag rustte hij uit. Een basisprincipe van God. En toen Jezus zei, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat, herinnerde hij uiteindelijk die farizeeërs eraan wat ze aan het doen waren, door meer te eisen dan de wet zelf. En dat dat tegen de wens van God ingaat. Dus de Sabbat is dus niet, en onze zondag is dus niet in het leven geroepen om van onze slaaf te maken. Nee, integendeel juist. Weet je, het is juist gemaakt om het leven van ons als christenen meer gebalanceerd te maken, rijker te maken. En in onze cultuur is dat dan de zondag. Op die dag, weet je, op deze dag komen we hier ook bij elkaar om hem te aanbidden, om te genieten van elkaar, om te genieten van die rust. En de Sabbatdag of rustdag voor de Heer is dus bedoeld als een zegen en geen last. Want weet je, ik heb de kinderen die eentje zal het huis uit, eentje gaat bijna het huis uit. Ja, de discussies die we hebben gehad, moet ik weer mee naar de kerk? Ja, nee, dat hoeft niet. Ja, je moet wel, ja, weet je, lastig hè? Lastig. Want je wil ze opvoeden in het feit dat het een zegen is en dat het geen last is. En dat brengt ons uiteindelijk ook bij die hamvraag. Is het geloof in de bredere zin voor jou een zegen of een last? Heb je positieve gedachten daarbij? Hoe reageer je als iemand zegt tegen jou, als je zegt van jij bent christen? Oh, wat zielig, dan mag je zoveel niet. Oh, dan moet je weer naar de kerk op zondag. Voel je dan ineens een last op je schouders, denk je van ja, dat is best zwaar. Want zo denken mensen over het feit dat christen zijn zo werkt. Maar we weten uiteindelijk dat het tegendeel is waar. Het tegendeel is waar. Je kunt namelijk alles doen. Alles wat God behaagt. Als je in die diepe relatie met God leeft, uit die liefde voor Jezus en met die relatie met God leeft, dan zeg je alles wat ik doe om God te behagen, dat is fantastisch, dat maakt mij vrij. Dan heb je geen last van het feit dat je ochtends opstaat, denk je, oh, dat was gisteravond laat en ik had niet zoveel moeten drinken. En oh help, en dat allemaal gedaan. En dan krijg je die terugslag. Dat hoef je dan niet meer, dat hoeft niet. Want als je God behaagt, dan heb je dat probleem niet. En niet alleen zou jouw geloof dus een zegen en geen last voor jezelf moeten zijn, maar uit het volgende deel wat we gaan lezen uit Markus 3, leert ook dat ons geloof geen zegen en geen last voor anderen moet zijn. Dus het geldt niet alleen op jezelf, maar ook hoe we het uitdragen. We gaan even naar Markus 3, vers 1 en 2. En hij kwam, dat is Jezus, opnieuw in de synagoge. En er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou. Dat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Nou, wat we hier ook uit kunnen concluderen is dat de Bijbel leert dat terwijl Jezus dus rondreist, hij uiteindelijk weer terugkeert in de synagoge. En de farizeeërs, die zijn nog steeds, die 1900 voetstappen natuurlijk al lang overtreden, maar volgen hem overal en gaan met hem mee in de synagoge. Om te zien of ze hem uiteindelijk toch kunnen betrappen op het overtreden van de wet. En ze hebben, in hun beleving hebben ze Jezus en de discipelen natuurlijk al betrapt op het overtreden van de Sabbatswet. Maar ze zijn kennelijk niet helemaal zeker van hun zaak. Want de wet leert ook van als je dat doet, dan moet je iemand uit je midden verbannen. Dus nou, het feit dat nog niet gebeurd is, geeft aan dat ze niet helemaal zeker zijn van hun zaak. En ze zijn dus op zoek naar een andere overtreding om hun zaak kracht bij te zetten. En wat zie je? Die farizeeërs die gingen dus met een hele verkeerde intentie naar de kerk, naar de synagoge. En ze gingen dus niet naar de kerk om te aanbidden, om het woord van God te horen, om in liefde met elkaar te zijn. Maar ze gingen naar de kerk om te zien of ze Jezus konden beschuldigen van fouten en zich op die manier van hem konden ontdoen. Dat was hun bedoeling. En je moet begrijpen dat farizeeërs, die hebben vanuit hun vanuit een oorsprong de controle op de naleving van twee zaken die het belangrijkste zijn in hun geloof, in hun religie. Dat is de Sabbat en de besnijdenis. Dat is de zaak waarop ze zich voorstaan. Dat onderscheidde hen van de heidenen om hen heen. En het was de besnijdenis en de Sabbat waarvan zij geloofden dat hen dat heel speciaal maakte in de ogen van God. En dat is ook zo. Dat maakt hen ook onderscheidend. En ze waakten er hevig voor dat dat onderscheid duidelijk bleef. Maar ze sloegen daar zo in door dat er steeds meer regels bij kwamen die niets meer met het woord van God te maken hadden. En zoals we lezen gaat het in dit Bijbelgedeelte over de genezing van iemand met een verschrompelde of een kreupele hand. En die is op dat moment in de tempel aanwezig. En ook nog even een stukje achtergrondinformatie. Om deze geschiedenis ook goed te begrijpen, is het van belang om te weten dat de farizeeërs bepaald hadden dat het genezen van iemand, dat werken was op de Sabbat. Genezing op de Sabbat is werken. De enige uitzondering was als er een levensbedreigende situatie was. En dat hebben ze ook omschreven, dat als er op de Sabbatdag, ze bouwen natuurlijk nog niet zo goed als wij in de tijd, als er dan een muur op iemand viel, dan mochten er net zo lang stenen weg worden gehaald om te bepalen of iemand was overleden of niet. Was die overleden, dan moesten ze hem laten liggen tot de volgende dag. En als hij nog leefde, dan mochten ze hem eruit halen. Een gebroken been bijvoorbeeld mocht niet behandeld worden. Een verstuikte enkel, daar mocht geen natte koude doek overheen. Een snee of een wond mocht alleen maar bedekt worden, zodat de wond er niet slechter van wordt. Maar zeker niet beter. Want beter maken op de Sabbat werd gezien als werken. Onvoorstelbaar, maar dat waren de regels. En dus die zware last die mensen moesten dragen. En met deze wetenschap, weet je, als we dan van een afstandje een beetje kijken naar het verhaal. Weet je, dan zijn mensen die zijn samengekomen om te aanbidden. En daar zitten dan zoals wij dat dan noemen, en Jezus uiteindelijk noemt ze ook zo, hypocrieten. Er zitten die hypocrieten, die zitten daar vooraan, en die hebben geen andere intentie dan samen te spannen tegen de Heer Jezus. Want de Heer Jezus confronteert ze met wie ze werkelijk zijn en wat ze werkelijk doen. En ze zitten er klaar voor, weet je. En het mag duidelijk zijn dat een verschrompelde hand is geen levensbedreigende situatie. Dus ze zitten er klaar voor. Handen wrijvend, de val is gezet, en dan neemt Jezus het woord. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, tegen de farizeeërs, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. Nou, laat ik nog even wat extra achtergrondinformatie geven over de synagoge. In de tijd als je naar de synagoge ging, dan was dat anders zoals dat bij ons was. Zoals wij hier in de theateropstelling zitten, had je daar een grote ruimte, een ronde ruimte vaak. En er waren stenen banken aan de zijkant en daar nam je dan nog plaats. En dat gaf dus dat de ruimte in het midden open bleef. En daar konden dan mensen gaan staan en konden daar vertellen. En dus op die specifieke dag, dat daar Jezus met die verschrompelde hand was, zei Jezus tegen de man die daar ergens op de stenen rand zat, van hé, jij daar, kom hier. Kom hier, ga in het midden staan en waar iedereen je kan zien. En tot zover heeft Jezus niks verkeerds gedaan. Weet je, daar is nog niks van te zeggen. En voordat Jezus dus überhaupt wat doet, stelt hij een vraag aan de farizeeërs. Is het oké om op de Sabbat iemand te doden of te behouden? Maar de farizeeërs die zwijgen. Nou, en ik weet niet, als je in een discussie zit met iemand en iemand houdt op een gegeven moment zijn mond dicht, dan weet je eigenlijk dat je het argument eigenlijk al gewonnen hebt, hè? Om het zomaar te zeggen. Jezus had ze daar al volledig in de tang. Want waarom zwijgen ze? Waarom zwijgen ze? Als ze namelijk zouden zeggen dat het tegen de wet is om iemand te genezen, dan geven ze daarmee aan dat de wet zegt dat het voor iemand verboden is om goed te doen. En als ze zouden zeggen dat het wel geoorloofd was om te genezen, dan ondermijnen ze hun eigen wetten en regels die ze zelf hebben opgesteld. En genezen is namelijk een leven behouden, en niet genezen staat namelijk gelijk aan het langzaam laten doodgaan van iemand. En die stilte is dan echt allenszeggend, hè? Ze zwegen, dat ene zinnetje, ze zwegen. En ze laten daarmee uiteindelijk blijken dat ze meer om hun eigen regels en gewoonten en wetten geven dan om het welzijn van hun eigen broeder. En dan volgt één, wat mij betreft, één van de meest opvallendste passages uit de Bijbel als het gaat over de emotie van Jezus. En dat is deze. En nadat hij hen rondom, dus je ziet hem staan, hè, Jezus staat daar naast die man. En hij, die mensen zitten daar, de fariseeën zitten daar. En hij kijkt ze rondom aan. Nadat hij hen rondom toornig had aangekeken, tegelijkertijd bedroefd over de verharding van hun hart. En houd hierbij, weet je, nog even het juiste perspectief voor ogen. Hè? Er is nog steeds niks gebeurd. Die man staat daar in het midden. Jezus heeft zijn vraag gesteld waarop ze geen antwoord krijgen. En Jezus vertelt ons, of de Bijbel vertelt ons dat Jezus ziet dat hun harten verhard zijn. En hij weet wat er in hun harten leeft. En Jezus ziet dat hun prioriteiten volledig zijn omgedraaid. En hij is ontzettend boos. En het woordje toornig hier zou kunnen zeggen van, nou, dat moet je niet meer doen, hè. Dat moet je niet meer doen, zo toornig. Maar het Griekse woord geeft aan, betekent koken van woede. Jezus kookte van woede. Gewoon zo intens boos. Zoals alleen God, denk ik, mag zijn. Zo intens koken van woede. We kunnen natuurlijk ook wel eens koken van woede, maar Jezus kookte van woede. En tegelijkertijd, weet je, is hij intens verdrietig. Weet je, hij kookt van woede, want uiteindelijk degene die waren aangesteld om te waken over de kudde, die slachten de schapen af. Maar hij is intens verdrietig. Zijn hart is gebroken over het feit dat deze mensen die hier zitten, claimen volgers van God te zijn, maar zich drukker maken over de zelfverzonnen favoriete futiliteiten die ze hebben bedacht, dan over het welzijn van deze arme man, die zo hard hulp nodig heeft. En dan in Marcus 3, vers 5, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Jezus had de farizeeërs aangekeken en ik stel me dan voor dat ze die emotie van Jezus diep in hun diepste van hun ziel gevoeld hebben. Dat daar dus iets gebeurd is van, oh, hij kijkt recht in mijn ziel. Hij kijkt recht in mijn hart. Hij ziet wat er werkelijk leeft in mijn hart. Dat moeten ze gevoeld hebben. En dan zegt Jezus, zoon, zegt hij tegen de man, zoon, strek je hand uit. Steek je hand uit naar me. En dan volgt de daad van gehoorzaamheid van die man, wat een soort getuigenis is van zijn geloof. Want een hand uitsteken met een verschrompelde hand, dat kan je niet. Je kunt je hand niet uitsteken als je een kreupel of verschrompelde hand hebt. Maar dat doet hij. Als Jezus zegt, steek je hand uit, dan steek jij je hand uit. Verschrompeld of niet. En dat doet hij. En hij wordt gezond. En hij is wonderbaarlijk genezen. En iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft gezien wat Jezus heeft gedaan daar. En hij slaat daarmee het fundament onder de argumenten van de farizeeërs weg. Hij heeft deze man genezen op de Sabbat. En niemand die er wat van kan zeggen. En hier zien we een heel belangrijk principe wat God aan ons wil dat we ontdekken. Het is belangrijker om ervoor te zorgen dat we de behoeften van de mensen, dat we daarvoor zorgen. Dat we zorg dragen voor de behoeften van de mensen om ons heen. Dan om hele dagen met elkaar te discussiëren over allerlei theologische zaken die ons bezighouden. Om allerlei, vaak ook kleinzielige theologische voorkeuren die we hebben. En soms denken we namelijk dat daar het geloof over gaat. Hoeveel we weten. Maar het gaat er uiteindelijk om wat we doen met wat we weten. Daar gaat het om. Dat is het werkelijke geloof wat Jezus wil dat wij leven. En het meest fascinerende aan deze passage is dat we Jezus hier zien zoals hij werkelijk is. Weet je, hij kijkt ook naar ons. Hij kijkt ook naar ons, kokend van woede over de dingen die wij verkeerd hebben gedaan in ons leven. En aan de andere kant is hij ook degene die met zo gebroken hart daarnaar kan kijken. En zegt, oh, weet je, er gaat een leven verloren. En dan zie je uiteindelijk dat hij daarmee zijn doel voor ogen heeft. Want de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Hij is niet gekomen om met ons een theologische discussie aan te gaan. Hij is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En daarom had Jezus ook van die sterke emoties. Weet je, hij was gekomen voor alle mensen. Ook voor de farizeeërs. Woedend en verdrietig, intens tegelijk. En want hij is gekomen om te troosten en uiteindelijk om vrij te maken. Ook de farizeeërs is hij voor naar de wereld gekomen om hen vrij te maken. En wat is het dan dat de Bijbel leert dat ons vrij zal maken? Wie weet dat? Wat maakt ons vrij, leert de Bijbel? De waarheid. De waarheid zal je vrijmaken, leert de Bijbel. Want de waarheid maakt jou vrij. En deze groep schriftgeleerden wilde de waarheid niet onder ogen zien. En ze hadden hun hart verhard. Sterker nog, in het laatste vers wat we uit Marcus lezen vandaag, ontdekken we dat de farizeeërs nog een stap verder gingen. En toen de farizeeën in vers 6 weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Dan moet je voorstellen, de Herodianen waren aanhangers van koning Herodes. Een vreselijk vrede koning, uiterst vreed. Weet je, een koning die er zijn hand niet voor omdraaide, hè, om duizenden baby's te vermoorden, omdat er misschien één zou tussen kunnen zitten die zijn troon zou kunnen opvolgen. En de Joden die haten hem. Het volk van Israël die haten Herodes. En ze waren gezworen vijanden van de Herodianen. Dus hoe verachtelijk is het dan dat de schriftgeleerden, de farizeeërs, naar de Herodianen gaan, hè, om samen te spannen tegen Jezus en uiteindelijk met als doel om hem om te brengen. Want hoe diep is dan de haat tegen Jezus? Hoe diep is die haat dan? Dat je uiteindelijk zegt, hè, want Jezus had hun ware intenties blootgelegd, dat ze machthebbers wilden zijn, dat het ging om henzelf. En Jezus heeft haarfijn dat blootgelegd. En dan zie je dat uiteindelijk, dat als twee vijanden een gezamenlijke vijand hebben, dan worden ze vrienden. Dan kan dat blijkbaar. Dan heb je dus een gezamenlijke vijand en dan kunnen ze samen door één deur. En zo zie je dus dat Marcus 3, dat hier al de basis wordt gelegd voor uiteindelijk de kruisdood van Jezus in Marcus 14. En natuurlijk is dan de grote vraag, was Jezus dan niet bij machten om in te grijpen? Lukte het dan hem niet om te oordelen over die wandaden? Was hij niet in staat om hen tot verantwoording te roepen? Ja, natuurlijk was hij dat wel. Natuurlijk was Jezus bij machten om dat allemaal te doen. Maar het was niet zijn opdracht. Want zijn opdracht was in Johannes 3, vers 16 en 17. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die kennen we vaak. Maar vers 17 is minstens zo belangrijk. Want daar gaat het om. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus Jezus is niet gekomen om, terwijl hij het volste recht toe heeft, want hij kookte van woede over de rotzooi die er is op deze wereld. Hij kookte van woede, maar hij is niet gekomen om te oordelen, hij is gekomen om troost te brengen. Hij is gekomen om te redden, hij is gekomen om te bevrijden. En ik herken dat zo in mijn eigen leven. Ik heb zelf zo'n behoefte aan die troost, aan die erkenning. Ik heb zo'n behoefte om vrij te zijn, juist omdat ik zo vaak vastzit in mijn eigen omstandigheden, in mijn eigen onzekerheid. Weet je, daar ligt mijn diepe verlangen, troost en vrijheid. Echte vrijheid. En om werkelijk vrij te zijn, moet je de waarheid onder ogen durven zien. Dan moet je de waarheid onder ogen komen. Want de waarheid maakt je vrij. Om het uit te leggen, laat ik het eens omdraaien. Wat is het tegenovergestelde van troost? We denken vaak dat verdriet is. Maar dat is het niet, want verdriet heb je waar troost is. Weet je, bij verdriet heb je troost nodig. Maar het tegenovergestelde van troost is veroordeling. Is aanklagen. Het tegenovergestelde van troost is veroordeling, is aangeklaagd worden. Het tegenovergestelde van de waarheid is de leugen. Het tegenovergestelde van vrij zijn is gebonden zijn. Dus daar waar de Bijbel leert, waar de waarheid je vrij maakt, is het de leugen die je vastbindt. In Openbaring 12 vers 10 noemt de Bijbel de tegenstander van God, de Satan, noemt de Bijbel hem de aanklager van broeders en zusters. En Jezus noemt hem de Satan de vader van de leugen. En toen Jezus na zijn dood naar zijn opstanding, naar de hemel opvoer, heeft hij iemand achtergelaten. Heeft hij de trooster achtergelaten. Heeft hij de geest van de waarheid achtergelaten. En die heeft zijn plaats nu ingenomen. En wat die andere namen is niet alleen de geest van de waarheid, is niet alleen de trooster, maar ook de pleitbezorger. Hij is dus alles wat de Satan niet is. Weet je, daar, net als Jezus pleit de Heilige Geest bij God in de hemel voor ons. Met één doel voor ogen. Eeuwig leven voor jou en mij. Dat is het doel van de Heilige Geest. Dat is waarom Jezus is gekomen. De Heilige Geest heeft dat overgenomen, die taak. En de Satan doet precies het tegenovergestelde. Die gaat naar de hemel, maar met één doel, om ons te vernietigen. Hij is de vernietiger van mensen. Hij klaagt ons aan bij de Vader. Hij veroordeelt. En hij is de vader van de leugen. En hij brengt dus veroordeling, hij brengt verdeeldheid, hij bindt jou in allerlei leugens. Weet je, het zijn de leugens die jou binden, hè? Het zijn de leugens over wie je bent, over wat je hebt gedaan, dat je geen knip voor je neus waard bent. En je bent de gevangene van zijn leugens en je leeft als een veroordeling. En er is niets zo erg als je moet leven met woorden van veroordeling. En dat is precies wat de farizeeërs deden met hun wetten en regels. Continu de mensen veroordelen met wetten en regels die gebaseerd zijn op leugens over God. God wil dat je dit of dit doet, want anders dit. En Jezus, weet je, als je de Bijbel verder leest, ik weet niet precies waar het staat, maar dat is dat stukje over dat hij de vrouw wordt geconfronteerd. Ze brengen die vrouw, die overspelige vrouw, bij hem en zeggen van, nou, kijk eens wat ze gedaan heeft. Nou, wie de eerste zonde, hè, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En ze draaien allemaal beschaamd hun hoofd op, want ze weten dat ook zij niet zonder zonde zijn. En dan zegt Jezus tegen die vrouw, ik veroordeel u ook niet. Maar hoeveel mensen zitten niet vandaag de dag gevangen in een web van veroordeling? Weet je, van zelfveroordeling ook. Mensen die continu met een meetlat in hun broek rondlopen, hun eigen leven, maar ook vooral dat van anderen meten tegen de meetlat die ze zelf hebben bedacht. Oh, je voldoet er niet aan. En weet je hoe de motor heet van veroordeling? Weet je wat de motor is van veroordeling? Moeten. Moeten. Je moet zus en zus en zo. Je moet je op die manier gedragen. Ik moet meer mijn best doen. Ik moet meer Bijbel lezen. Ik moet meer bidden. Ik moet op zondag niet één keer, maar twee keer naar de kerk. Veroordeling. Moeten is een veroordelend woord. Snap je dat? Moeten is een veroordelend woord. Moeten kan je helemaal murf maken van binnen. Het ontmoedigt zo. Het klaagt aan, het maakt je bang. Het geeft angst, je hoort er niet bij, je bent waardeloos. Want zolang je dus niet aan mijn regels voldoet, dan hoor je er eigenlijk niet bij. Maar je moet het doen en dan hoor je erbij. En heel veel denken niet, ik moet zoveel. Weet je, is het niet zo? Kijk nou naar je eigen leven. Oh, ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik haal het niet, ik red het niet. Al die regels die horen bij het geloof. Ik zet het geloof maar aan de kant, want ik kan die last niet langer dragen van het geloof. Hoeveel mensen zijn er dan zo die zo gebonden en veroordeeld leven? En het zijn leugens. Het zijn woorden van leugens en van veroordeling. En hoe verschrikkelijk is dat? Zie je hoe geniepig de Satan te werk gaat? Door overal maar kleine regeltjes toe te passen en eraan toe te voegen. En dan als die veroordeling voet krijgt in je leven of in een gemeente, dan krijg je dus veroordeling en verdeeldheid. Dan komen mensen tegenover elkaar te staan. En ik heb het zelf helaas aan de lijve moeten meemaken dat dan gemeentes kapot gaan. Omdat mensen uiteindelijk in de val trappen van de Satan. Maar Jezus wil het tegenovergestelde voor jouw leven. Hij wil dat je vrijkomt van leugens en veroordeling. Hij wil jou erkennen namelijk om wie je werkelijk bent. Want je bent een geliefd kind van God. Ik ben een geliefd kind van God. Jij bent een geliefd kind van God. U bent een geliefd kind van God. En God wil je laten weten dat hij van je houdt. Hij wil je erkennen en bemoedigen. Maar Jezus is gekomen om waarheid te brengen. Weet je, want de waarheid maakt je vrij. En dat is bedreigend. Want laat ik je iets leren. Dat met de bril van veroordeling wordt waarheid wordt altijd straf. Als Jezus alleen maar was gekomen met kokend van woede, ja, dan hadden we onder zijn toren hadden wij niet kunnen bestaan. Dan was het niet gelukt. Want als Jezus alleen was gekomen om waarheid te brengen, dan was het als een soort rechtbank geworden. He, dan werd het bekend uiteindelijk wat je goed had gedaan en wat je slecht had gedaan in je leven. He, en dan moesten we allemaal erkennen, ja, ik had waarschijnlijk iets anders moeten doen, heb je dat woord weer? He, en dan was daar die veroordeling. Maar met de bril van troost wordt waarheid, wordt vrijheid. Met de bril van genade. Genade over de fouten die je hebt gemaakt in jouw leven. Hoe je leeft gescheiden zonder God. En op het moment dat Jezus naar jou kijkt, dan moet je de waarheid over jouw leven bij hem brengen. En hij legt daar zijn genade overheen. Oh mensen, dat raakt me. Dat raakt me ten diepste. dat hij dat voor mij gedaan heeft. Dat hij dat voor jou wil doen. Oh, dat is zo intens. En hij wil je bemoedigen. En de grootste leugen uiteindelijk over de waarheid is dat je je leugens niet bekend hoeft te maken. Dat is, de Satan zegt, joh, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft die waarheid hoef je niet bekend te maken. Leef gewoon je leven, doe je best en dan komt het goed. En ik snap het best wel dat iemand het lastig vindt om waarheid bekend te durven maken in een omgeving waarin er al zoveel dingen zijn waar je dingen moet. Dat is lastig. En zoals Jezus uiteindelijk al zei, weet je, ze binden lasten die zwaar zijn op de schouders van de mensen. En het is moeilijk te dragen. Dat is moeilijk te dragen. En dat zegt Jezus, dat wil ik niet. Ik wil dat je vrij bent. Ik wil dat je vrij bent, dat je alle keuzes maakt in die relatie, in die diepe afhankelijkheid en liefde voor God en voor mij. En hoe heerlijk is het dan om te weten dat als je je leven met alle zaken die erbij houdt, goede, slechte zaken, verschrikkelijke dingen, prachtige dingen, dat als je die bekend maakt bij Jezus, dat Hij het is die jou de troost geeft. Dat je weet van, oh, het is goed, ik heb het bij Hem bekendgemaakt, ik mag vrij zijn. Want Hij is niet gekomen om te oordelen, maar om jou te redden. Dat is zo belangrijk om dat te beseffen. En wat een opluchting, wat een bevrijding is dan, dat Jezus dan zegt, hey, ik haal de last van je schouders af en ik leg jouw last, of mijn last, leg ik daarop. Want als hij dat namelijk omgekeerd zou doen, want wat is troost zonder waarheid? Dat is heel goedkoop. Dat is echt zo, ah, dat geeft niks, joh. Zand erover. Nee, daar moest bloed overheen. Geen zand over. Daar moest bloed overheen. Het moest worden weggedaan. Hij heeft zijn leven betaald. Jezus' genade was niet goedkoop. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou en voor mij. En zijn last is licht. En mijn juk is zacht, zegt hij. Komt allen tot mij die belast zijn. Ook met de last die je meedraagt over leugens die je misschien uit je opvoeding of waar dan ook gedaan hebt. Die gaan over het geloven, over het christen zijn. Het christen zijn is dat je werkelijk vrij mag zijn in Jezus. Geef mij al je veroordeling, zegt Jezus. Geef mij al je leugens. Geef mij al die dingen die je dwars zitten. Geef ze aan mij. En ik breng ze in het licht van de waarheid. En dan zal ik je genade geven, troost geven en je werkelijk vrijmaken. Is jouw geloof een zegen of een last? Is het een last voor een ander die je oplegt of is het een zegen die je geeft? En het belangrijkste is dat we zijn als Jezus, weet je, dat we elkaar erkennen, dat we elkaar bemoedigen. En daar ga ik op 19 oktober over praten, heb ik begrepen. Oftewel, geven wij de ander troost. En ik denk dat het goed is als we dat eens even in stilte, ons leven met alle dingen die er zijn, bij God neerleggen en Hem vragen om zijn waarheid daaroverheen te laten schijnen, het licht van de waarheid, de geest van de waarheid, dat hij daarop mag kijken, dat je het aan Hem mag geven en dat je dan ten diepste mag ervaren en weten dat Jezus Christus genade heeft geschonken en troost aan jou. En dat je in vrijheid mag leven. Laten we bidden. Heer Jezus, uw naam is zo te prijzen. U bent zo geweldig goed voor ons. Heer, dat u uw leven heeft afgelegd voor ons. Wat een genade, Heer. Wat een genade, terwijl wij die straf hebben verdiend. Want als de waarheid over ons leven schijnt, als u komt en we brengen onze waarheid, ons leven in het licht van de waarheid, Heer, dan kan het niet anders zijn dat wij straf verdiend hebben. Dat we moeten beseffen en moeten erkennen dat we van ons leven een puinhoop hebben gemaakt. Hoe goed we het ook hebben geprobeerd. Maar het is zonder u is het niets. En we willen u danken, Heer, dat u die straf op u hebt genomen. Dat u ons genade hebt geschonken. En dat we in vrijheid mogen leven. U bent zeer te prijzen. U bent zeer te prijzen. En ik wil u danken, Heer Jezus, dat u dat voor mij hebt gedaan. Dat u dat voor ons hebt gedaan. Ik wil bidden voor degenen die worstelen met lasten die ze misschien uit het verleden ervaren of over wie ze zijn, dat ze geen geliefd kind kunnen zijn omdat er leugens zijn uitgesproken over hen in het verleden of de opvoeding. Maakt niet uit, Heer, ik wil dat u ze bevrijdt. Ik vraag u, bevrijd hen. Neem die last van hun schouders af, Heer, en leg uw juk op hen. Leg uw last op u, want die is licht en zacht en is zeer makkelijk te dragen. En dat dat de vrijheid mag zijn die we allemaal mogen ervaren. In Jezus' naam bid ik dat. Amen.